Welkom bij de F1 vandaag van vrijdag 12 april. Mijn naam is Jerry Bakker en we zijn vandaag weer terug met de klassieke line-up. Hoofdredacteur Tim Kraai en Gander Bronckhorst, F1-purist, terug van zijn siesta. Jongens, welkom weer. Hoop gebeurt afgelopen week. Heel veel nieuws ook omtrent silly season, want Fernando Alonso heeft toch bijgetekend bij Aston Martin. Tim, vertel even hoe dit zo naar buiten gekomen is.
Nou ja, met een heel kort bericht eigenlijk. I'm here to stay. Dat was eigenlijk het enige bericht wat in eerste instantie naar buiten kwam van Aston Martin en Fernando Alonso. Niet veel later volgde eigenlijk een persmoment voor select groep media, waaronder WSGP-blog, met Alonso. Eigenlijk dat toonde wel aan hoe kort dag dit allemaal was, want persbericht was er en dat persmoment was er. Niks was eigenlijk aangekondigd vooraf. Dus kwam redelijk uit de lucht vallen. Je voelde natuurlijk wel een beetje aankomen dat hij Mercedes in ieder geval had afgeschreven. Dat die conclusie konden we afgelopen weekend natuurlijk al wel trekken nadat hij Mercedes een medegrond inboorde. Dat het geen beter team was. Dat hij al zo snel zou komen met een nieuw contract bij Aston Martin, dat was toch voor sommigen wel enigszins een verrassing. En voornamelijk zo vroeg in het seizoen.
Ja, want Mercedes noemde hij ook al. Hij werd natuurlijk ook al aan Red Bull genoemd als mogelijke vervanger van of Carlos Sainz of Verstappen mocht hij daar weggaan. Toch lijkt mij Aston Martin een opvallende keus. Gezien zodra Alonso altijd een betere kans ruikt, is hij ook niet smerig van om gelijk een brug te verbranden en over te springen. Maar ook
hij had toch helemaal geen kans. Hij had toch helemaal geen kansen bij Red Bull. Die wilden hem helemaal niet. Hij had even een korte open sollicitatie gedaan. Maar die hadden zoiets van heel bedankt. Maar wat mij nog meer opviel bij deze hele saga, in het persbericht. Hij heeft voor meerdere jaren getekend. In ieder geval 2 jaar geloof ik. Maar hij zegt ook, dit is het langste contract wat ik ooit getekend heb. Dus daarna blijf ik dan ook bij Aston Martin. Er zit een staart aan dat contract. Hè? Tim, weet jij daar meer van?
Ja, daar bleef hij wel redelijk vaag over. Maar eigenlijk zijn uitspraken inderdaad van, dit is mijn langste contract dat ik ooit heb getekend. Dat is natuurlijk wel typerend, want dat gaat dus niet over een contract van 2 jaar. Hij gaf in dat persmoment ook duidelijk aan van, zolang ik kan blijven racen, blijf ik racen. Dus volgens mij is het contract als volgt. Hij heeft in ieder geval die 2 jaar vastgelegd. Dus dat hij in 26 ook nog raced. Maar eigenlijk heeft hij een langere deal. Waarbij hij, als hij dat wil en zolang ze daar samen het over eens zijn, kan hij blijven racen. En hij ziet zelf op dit moment geen reden waarom hij ook niet na 2026, dus als hij al eenmaal 45 is geworden, waarom hij ook niet blijft racen. Dus voorlopig blijft hij er heel positief over. En hij heeft het dan over andere rollen die hij binnen het team kan vervullen. Maar eigenlijk als je hem hoort tijdens het persmoment, dan is er maar één ding wat in zijn hoofd zit. En dat is race. Hij zei ook op een gegeven moment van, ik zou niet weten wat ik met mijn leven moet als ik niet ga racen. En als hij stopt met F1, dan gaat hij een andere raceklasse rijden. Het is niet dat hij dan stopt met racen. Dus ik denk, zolang hij ook maar enigszins het gevoel heeft dat hij nog competitief is, dan blijft hij in de eerste Martin zitten. Misschien haalt hij de leeftijd van Fangio wel. Je weet het niet.
Daar wilde ik inderdaad ook heen. Straks is hij de eerste coureur die straks 30 jaar of 30 seizoenen straks ook in de sport zit. Maar toch even, want nu zijn contractverlenging een feit is bij Aston Martin. Hij blijft in ieder geval tot Honda in ieder geval de samenwerking aangaat met Aston Martin. Een hereniging met Honda. Die twee zijn na het McLaren-project ook niet op de beste voet, denk ik, uit elkaar gegaan. Hoe gaat zoiets in godsnaam lopen? Want ik denk dat GP2-engine, die uitspraken nog wel vers in het geheugen bij Honda zijn.
Volgens mij schrijft hij daar ook over. In dat persbericht staat ook dat het dat het per se wilde dat Honda aan boord was, toch? Geloof ik, zoiets?
Ja. Het punt is natuurlijk terugkomend op ook het Red Bull Mercedes verhaal. Kijk, Alonso wil in het best mogelijke zitje zitten. En ik denk dat je daar uiteindelijk alles in meeneemt. Hij heeft gesprekken gehad met Red Bull, hij heeft gesprekken gehad met Mercedes. Alleen daar hebben ze hem nooit een contract kunnen aanbieden, een positie kunnen aanbieden. Eén, het meerjarige contract zal hij bij beide partijen, als hij al een aanbod heeft gehad, heeft hij een meerjarige deal zeker niet bij beide partijen gehad. Helemaal niet bij Mercedes. Dat gaf al geen meerjarige deal aan Hamilton. Dus laat staan aan Alonso, die van buiten afkomt. Dus die meerjarige deal waar hij echt wel op aasde, die had hij daar sowieso niet gekregen. Dus dan ga je toch kijken van, wat heb ik dan nodig? En bij Aston Martin, compleet nieuwe fabriek. Dit jaar komt ook de nieuwe windtunnel eraan. Nou, dan in 2026 worden ze eigenlijk officieel een fabrieksteam met deal met Honda. Ja, weet je, in een heel veel betere positie ga je dan niet komen als je niet bij Mercedes, niet bij Ferrari en niet bij Red Bull Racing aan de slag kan. Het is natuurlijk wel zo dat, en dat wordt natuurlijk interessant om in 2026 te zien, dat Honda later begonnen is aan dit motorproject, aan dit nieuwe motorreglement. En dat doet toch een beetje denken aan toen ze de Formule 1 weer instapte met McLaren, waar Alonso natuurlijk heel nauw bij betrokken was. Daarna zijn ze, omdat ze stopten met dat tijdelijk stopten met dat F1-project, zijn ze heel veel personeel kwijtgeraakt, voornamelijk aan Red Bull Powertrains, maar ook aan andere fabrikanten. Maar heel veel van het F1-project aan personeel zijn ze kwijtgeraakt aan andere fabrikanten. Dus het is een team wat weer, niet vanaf nul, maar best wel weer opnieuw moest beginnen. Met nieuwe mensen, aan een nieuw motorreglement. En dus later begon dan Mercedes, dan Red Bull Powertrains, dan Audi. Ja, dat gat moeten ze nog wel gaan dichten. En ja, dan is het een competitieve organisatie. Maar daar moet wel op een goede manier mee om worden gegaan. En Alonso gaf duidelijk aan van ja, na McLaren liet Honda zien dat ze de problemen hebben opgelost. Ja. Dat klopt, Alonso. Maar dat komt natuurlijk ook enigszins door de samenwerking die er tussen Honda en Red Bull was. Die heel goed met elkaar samenwerkte, die goed met elkaar communiceerde. En Red Bull dat Honda ook echt in huis nam. Weet je, echt in Engeland natuurlijk ook deels liet werken. Waar McLaren eigenlijk zoiets had van ja, jullie doen je werk in Japan maar. En zorg maar dat die motor gewoon goed is. En die stoppen wij in de motor. En eigenlijk vanaf het moment dat Honda niet leverde, is McLaren gaan lopen klagen. Ja, dat moet je natuurlijk helemaal niet doen bij de Japanners, zeg maar. Dus dat is natuurlijk wel iets wat daarin meespeelt. En ik vraag me wel af hoe lief Lawrence Stroll blijft voor Honda en hoe lief Alonso blijft voor Honda op het moment dat het in het begin even niet zal lopen.
Ja, dat blijft wel essentieel voor dat hele succes. Maar tegelijkertijd, weet je, de weg die Aston Martin is ingeslagen. Ik bedoel, we kunnen veel zeggen over Lawrence Stroll dat hij zijn zoon in de Formule 1 zet. Maar hoe serieus hij dat team echt probeert om te vormen met de investeringen die hij doet. Ook met de wegen die ze in zijn geslagen. En door nu zo'n, laat ik zeggen, ook een toch tweevoudig wereldkampioen voor echt een langere periode aan je te binden. Dat zal voor het teammoraal ook wel echt wat doen. Ik bedoel, hij is er wel echt om serieus mee te doen. Dat is wel, vind ik wel echt cool.
Nou, ik heb daar inderdaad ook een column over geschreven voor vanavond. Kijk, wij hebben natuurlijk afgelopen weken, maanden gehad over oudere coureurs, over de heel coureurs die maar een plekje blijven bezetten in de Formule 1. En daar zijn tal van voorbeelden van op de huidige grid, maar ook in het verleden die eigenlijk in mijn ogen te lang bleven zitten en talent in de weg zaten. Alleen Alonso laat wel zien dat leeftijd maar een getal is. En te oud is wat dat betreft natuurlijk heel relatief, want Alonso, als je die in zijn ogen kijkt, als je die hoort, die is niet al 42 zo oud als dat die is. Nee, die is nog mega gretig. Die is er nog om te winnen. Die wil het best mogelijke zitje. Die wil het maximale eruit halen. En heeft sinds zijn terugkeer in de Formule 1 ook bewezen dat hij daar thuis hoort. Want ja, weet je, waar een Vettel en een Raikkonen aan het eind van hun carrière echt wel wegvielen en er voornamelijk zaten omdat ze die wereldtitels hadden behaald en omdat ze graag nog wilden blijven racen, is Alonso er echt om te winnen. Weet je, Ocon 2 jaar lang verslagen. Kijk, Ocon zijn natuurlijk wat anders, maar de onderliggende data zijn natuurlijk wel dat Alonso echt wel gewoon nog een stapje beter was dan Ocon in die 2 jaar bij Alpine. En vervolgens nu bij Aston Martin. Ja, als je het verschil ziet tussen hoe Vettel het deed ten opzichte van Lance Stroll en hoe Alonso Lance Stroll echt vernedert al ruim een jaar. Ja, dat laat nog maar eens zien hoe gretig Alonso is, hoe erg hij zich wil bewijzen. En ja, dat hij gewoon echt op dit moment nog steeds op de toppen van zijn kunnen kan je haast niet voorstellen met 42 jaar. Maar hij zit er niet ver vanaf.
Nee, hij laat zien dat het getal maar, of dat het leeftijd maar een getal is.
En daarbij opgeteld ook. Wat je aan Alonso ziet is, hij is natuurlijk door al die verschillende generatie auto's heeft hij gereden. En hij heeft in al die verschillende generatie auto's heeft hij zijn teamgenoten verslagen. Als je ziet bijvoorbeeld toen hij net bij Renault kwam, moest hij best wel zijn rijstijl aanpassen op een bepaalde manier om die auto onder controle te krijgen. Dat is hem ook gelukt ook. En deze generatie auto's is natuurlijk weer totaal anders. En nu rijdt hij gewoon Lance Stroll om de oren. Dat betekent dat het, afgezien van het feit dat hij heel erg competitief is, ook echt zo'n ontzettend pure racer is. Dat hij gewoon in een zeepkist gewoon nog wereldkampioen had kunnen worden. En in ieder geval wereldkampioen zou proberen te worden. Dus ik vind het een parel voor die sporty man. En het is natuurlijk wel fantastisch om te zien dat hij langer blijft. In welke rol dan ook. En wat dat ook wel een beetje uitspreekt. Ik vond dat statement, I'm here to stay, vind ik fantastisch. Hè? De persbericht is vaak met opgeblazen taal en er wordt een fietspomp erbij gepompt. Wordt er een enorme luchtballon van gepompt. Maar nu is gewoon, I'm here to stay, Fernando Alonso. Heel goed, meer willen we niet weten. Lekker racen nou. En dat is wel het karakter van die man. En het zit denk ik toch echt wel goed in bij Aston Martin. Hij is niet iemand die weggaat of die lang blijft zitten als hij het gevoel heeft dat het niet goed gaat. Kijk nou hoe het bij Alpine, hoe die daar weggegaan is. Hij heeft geen geduld met mensen die onzin aan het verkopen zijn. En hij blijft dus extra lang. En dat zegt iets over hoeveel vertrouwen hij heeft in het team wat daar zit. En de bankrekening waarschijnlijk, maar toch zeker ook het team.
Zeker, ja, I am here to stay. Zo ook, slaat ook lekker op zijn carrière in de Formule 1 natuurlijk, hè? Op leeftijd, ja. Maar blijft gewoon doorgaan. Wel heel gaaf, hoor. Toch even door, jongens. Want ja, nu het stoeltje van Alonso eigenlijk is ingevuld, worden de overige opties ook steeds kleiner. Vooral Mercedes is eigenlijk nog een beetje een vraagstuk. Wie gaat de leegte van Lewis Hamilton daar opvullen? Zijn er een beetje verschillende verhalen daar al? Tenminste, Verstappen wordt eraan gelinkt, Sainz wordt er ook aan gelinkt. Ik wil eigenlijk even beginnen bij Verstappen, want Automotor en Sport kwam met het bericht dat Mercedes intern het megasalaris van Verstappen al doorheen gedrukt zou hebben, wat mogelijk dus al de komst van hem zou kunnen versoepelen.
Nou ja, kijk, weet je, vanuit Mercedes kant is het natuurlijk heel logisch dat zij alle ballen op Verstappen hebben, dat ze daar alles op zetten om die binnen te krijgen. Alleen, ja, moet er dan wel wat gebeuren? Er moet eigenlijk nog wel een bom barsten binnen Red Bull Racing. Wil dat gebeuren? Alleen, omdat Verstappen op dit moment natuurlijk never nooit in 25 in een Mercedes gaat stappen, als bij Red Bull gewoon de dingen gebeuren die hij voor ogen heeft. Nou, daar hebben we het vaker over gehad. Hij wil gewoon dat team bij elkaar blijft. Zolang dat het geval is, zolang Marco er nog steeds zit, zolang een nieuwe er nog steeds zit, zal Verstappen in 25 ook gewoon weer in de Red Bull rijden. Omdat ook in 25 de Red Bull gewoon weer de beste, zo niet één van de beste wagens zal zijn, waarmee hij echt mee kan doen om de wereldtitel. En dat zal de Mercedes in 25 zeker niet zijn. Maar dat Toto Wolff daarop blijft wachten en ook het financiële plaatje al met het Mercedes-bestuur zal hebben besproken, lijkt mij niet meer dan logisch, omdat hij natuurlijk wel zijn kans ruikt om Verstappen wel binnen te halen. Maar hij heeft geen haast en dat heeft hij natuurlijk eerder ook al laten weten. Want ja, ofwel het is Verstappen, of hij wacht eigenlijk een jaar af om te kijken hoe Antonelli het doet in de Formule 2. Nou, en op het moment dat Verstappen niet haalbaar is, lijkt Antonelli de meest logische kandidaat om doorgeschoven te worden direct naar het team van Mercedes. Omdat je in 25 natuurlijk ook niet per se direct meedoet om de wereldtitel als Mercedes zijn. Dus kan dat een redelijk gewenningsjaar zijn voor Antonelli. Enige ding is, Gazzetta kwam inderdaad, La Gazzetta dello Sport, de roze Italiaanse sportkrant, kwam vandaag met het nieuws dat Carlos Sainz rond zou zijn met Mercedes. Ik moet zeggen, dat komt redelijk onverwachts en gaat eigenlijk staat best wel haaks op alle andere verhalen die wij ook hebben vernomen en die tot nu toe naar buiten zijn geweest. Staat ook compleet haaks op wat Toto Wolff zelf heeft gezegd, namelijk dat hij rustig af wil wachten en geen overhaaste beslissing wil nemen. Dus ik heb zelf het vermoeden dat eerder gevoed wordt vanuit kamp Sainz, maar dat is een gevoel wat ik heb, omdat Sainz zelf natuurlijk best wel onder druk staat, omdat hij bij Audi gedwongen wordt om een keuze te maken, waar we het natuurlijk van de week over hebben gehad. Want Audi is best wel wat druk aan het opvoeren op voornamelijk Sainz, met wie ze eigenlijk al een contractafspraak hebben liggen. Maar ligt de bal een beetje bij Sainz of hij dat wil tekenen, ja of nee?
Ja, terwijl je zou zeggen, we hebben het er vorige week ook over gehad, ook in de comments eigenlijk heel veel mensen zeggen van ja, Audi zou de perfecte keus zijn voor Sainz. Toch, ja, toch opvallend, want het komt echt helemaal uit het niks vallen bij Mercedes. Ik weet ook inderdaad of het voor hem nu niet echt de beste keuze is. toch, ja, ik zat even gewoon verder te kijken naar wat waren nog meer een beetje, ja, niet echt de harde geruchten, maar meer een beetje de namen die er rondgingen. En er kwamen eigenlijk twee voornamelijk naar boven, die een beetje circuleerden op internet. Eentje was Esteban Ocon, omdat het natuurlijk oud-Mercedes protégé geweest is. Weet ik niet of ze die echt los gaan krijgen, maar ik moest ook lachen, want ik zag ook Valtteri Bottas weer genoemd worden voor een terugkeer naar Mercedes. Wat denken jullie daarover? Zien jullie dat zitten?
Nee, natuurlijk niet. Die man die moet uit de Formule 1. Die moet zijn plekje gaan afstaan voor een... Nee, ik vond hem op zijn zoek af, vond ik hem best goed hoor. Of was Guangzhou nou zo slecht? Of een beetje van beide. Maar nee, natuurlijk niet. Bottas die heeft zijn tijd wel gehad. Die moet niet in Mercedes. Die tweede Mercedes zit je. Het maffe is, we hebben het nu weer over 2025. Terwijl, dus dit jaar gebeurt er ook wel een hele hoop. Maar goed, natuurlijk wil je daar eigenlijk het liefst van een jong talent in hebben zitten. In die tweede Mercedes. Of ja, ik vind Mercedes niet eens een gekke keuze voor hem. Maar.
Nee, voor Bottas zou het niet gek zijn, maar het is meer...
Nee, Sainz. Ik praat mezelf voorbij.
Kan gebeuren.
Nee, ja, kijk, Ocon en Bottas zouden inderdaad eigenlijk alleen van die stopgaps kunnen zijn. Weet je, als het echt zover komt dat en Verstappen niet komt en Antonelli toch nog niet goed genoeg wordt bevonden om direct bij de Mercedes erin te gooien, ja, dan zou het kunnen zijn dat Mercedes voor een tijdelijke oplossing gaat. Maar inderdaad zou je dan misschien nog eerder bij een Sainz uitkomen, als die dan niet al een contract heeft getekend bij Audi, dan bij Ocon of bij Bottas. Kijk, Ocon is inderdaad natuurlijk, die link is heel makkelijk gelegd, omdat hij goede banden heeft met Mercedes, een goede band heeft met Toto Wolff. Toto Wolff staat natuurlijk ook wel bekend om, toen met Bottas, het binnenhalen van Bottas, was dat ook iemand die hij als tijdelijke oplossing zag voor het vertrek van Nico Rosberg. Maar ik denk, als je ook gewoon kijkt naar hoe Esteban Ocon zich momenteel gedraagt bij Alpine, dan zie je niet zo snel dat hij daar zal vertrekken, lijkt mij. Ja, kijk, als hij bij Mercedes mag tekenen, zal hij het doen, maar ik geloof niet dat Mercedes hem heel hoog op de lijst heeft staan.
Nee, dat denk ik, ik ook niet.
Het team toch met even... Toto Wolff, Esteban Ocon en George Russell. Mijn hemel.
Ja. Jij hebt al bijna weer een vakantie nodig, volgens mij.
Ik zie jou nu al een hele weg trekken.
Ik denk, Mercedes zal te vroeg of laat ook wel gewoon een paar auto's willen verkopen nog, lijkt mij.
Ja, goed, voorlopig zit hij lekker bij Alpine daarvoor. Toch heel even over...
Ja, die verkopen ook geen auto's.
Nee, waarom denk je? Ja. Toch heel even over Kimi Antonelli, Tim. Want hij wordt nu al veelvaardig genoemd. Maar heel even, wat maakt die gozer nou zo goed dat hij bij in ieder geval zo hoog bij Toto op de radar staat?
Nou ja, heel simpel. Omdat die jongen gewoon alles heeft gewonnen wat er te winnen valt. Zowel in het karten als in de Formule 4, toen hij op een gegeven moment de overstap maakte naar de Formule Wagens. Dat is dan uiteindelijk wat je het moet doen qua verhalen. Maar ook achter de schermen maakt hij een enorme indruk in tests die hij doet in die Formule Wagens. Hij heeft natuurlijk ook in de F1-wagen van Mercedes gereden. Het is gewoon echt een extreem talent die alles wint wat er te winnen valt. En ik moet zeggen, kijk... De start in zijn Formule 2 carrière nu is nog wat wisselvallig geweest. Maar ik denk dat je in Australië daar ook al wel potentie van hem zag. Hoe dicht hij daar al bij het podium zat. En zeker als je dat dan vergelijkt met zijn teamgenoot. Kijk, zijn teamgenoot is Oliver Bearman. Die natuurlijk enorm veel indruk maakt in de F1. Er bij Haas heel goed op staat. En waarvan de kans heel groot is dat hij ook bij Haas volgend jaar zal rijden. Als je dan ziet hoe Antonelli zich tegenover hem verhoudt. Als je echt gewoon die twee even als prema-coureurs naast elkaar legt, dan denk ik dat het al best wel indrukwekkend is wat hij heeft laten zien in de paar races die ze nu hebben gereden. En het wordt gewoon heel interessant om te zien hoe hij zich en hoe snel hij zich ontwikkelt binnen de Formule 2. Maar ja, ik verwacht daar wel veel van.
Ja, en Toto Wolff heeft natuurlijk ook wel eens laten doorschemeren dat nadat hij Max Verstappen had kunnen tekenen en hem heeft laten lopen, daar toch wel een beetje van geschrokken was en een beetje spijt van heeft gehad misschien wel. Dus ik kan me zo voorstellen dat nu Kimi Antonelli ook wel in de kaarten speelt.
Ja, het blijft gaaf om gewoon een beetje de volgende generatie echt aanzien te komen nu.
Ja, maar wie is de volgende? Max Verstappen, ja.
Ja, daar gaan we eigenlijk heen. Maar goed, daarom dat we het er ook altijd over hebben met Silly Season. Ik vind het altijd wel een van de leukste periodes, al die geruchten. Ondanks dat ze het compleet alle kanten op gaat.
Maar ja, goed, het is wel duidelijk. Als we halverwege april al een poosje zitten praten over het volgend jaar, dat jij dat wel een leuk onderwerp vindt, Thierry.
Ik hou het wel een heel seizoen vol zo.
De race is net achter de rug.
En we hebben het alleen maar over de driver transfers, ja. Nou, ik ben benieuwd waar we het in oktober over gaan hebben dan, als het normaal gesproken begin. Dus laten we
2030.
Ja, Alonso, 30 seizoen, waar we het net over hadden. Maar goed, niet te veel sidetracken. Ik wil even door, jongens, naar de FIA. Want Tim, de FIA heeft de brief geopenbaard aan Ben Sulayem. Nou is Ben Sulayem staat altijd hoog op jouw favorietenlijst, dus ik zou zeggen brandlos.
Ja, dat was eigenlijk gewoon wel weer een toonbeeld van het politieke spel wat er op de achtergrond speelt. Vorige week lekte al uit dat er een brief was gestuurd naar de FIA en voornamelijk gericht aan de president Mohammed Ben Sulayem met een x-aantal autosportbonden binnen de FIA die hun steun uitspraken voor Sulayem. Nou goed, dat lekt natuurlijk niet voor niets uit. Dat is natuurlijk ook een beetje om Sulayem te pleasen, om het zo maar even te zeggen. Maar goed, daar hadden ze blijkbaar nog niet genoeg aandacht mee gekregen door dat alleen al te lekken. Dus nu hebben ze maar gewoon die complete brief op de FIA-website neergezet. Zo van, hier, wij van WC Eend vinden WC Eend geweldig. En oh, de ethische commissie is geweldig van de FIA en Sulayem heeft helemaal niks fout gedaan. Dat is nu eigenlijk wat er op de FIA-website staat. Ja, volgens mij des te harder je dat gaat roepen, des te meer onderzoek ernaar zal komen. Maar goed, wordt vervolgd. Het is een opmerkelijke volgende stap in de hele saga, laten we het zo zeggen.
Ja, nou ja, onmerkelijk is een beetje het sleutelwoord, denk ik, de afgelopen half jaar met alles wat daar omheen speelt. Maar goed, het is, je zou zeggen, aardig doorzichtig in die zin. Tot slot, jongens. Ik heb ander groot nieuws voor jullie. Jullie hebben het al gezien, maar we hebben een nieuwe Formule 1 kalender. En Tim, ik ga jou teleurstellen, want jouw voorliefde voor races in het Midden-Oosten houdt volgend jaar wel op, want we gaan weer beginnen in Australië. Hoe kijken jullie? Ja, ik vind het wel cool. Een beetje toch weer de classic start van het seizoen, dan in plaats van de zandbak. Maar Tim, ik weet niet, wat vind jij ervan? Ja, los van dat je...
Nou, ik ga wel een traantje laten, hoor. Dat ik nu niet gewoon in het Midden-Oosten start. Nee, ja, nee, tuurlijk niet. Kijk, Australië is een prachtige plek om het Formule 1 seizoen te beginnen. Het is ook wel een beetje wat de huidige Formule 1-fan een beetje gewend zal zijn. Hè. Ik denk dat we zomaar een jaar of 10, 15 zijn begonnen in Australië. Ik weet even niet uit mijn hoofd hoe lang dat is geweest.
Ja, lange tijd wel.
Maar weet je, we hebben het er natuurlijk van vorige week ook over gehad, of 2 weken terug, na de Grand Prix van Australië. Op de een of andere manier voelt dat weekend ook nog altijd als de start van het seizoen. Gewoon alle beelden die je eromheen krijgt, het vroeg opstaan. Ja, eigenlijk gewoon alles rondom dat weekend ruikt gewoon naar de start van een Formule 1 seizoen. En ik vind dat prachtig. Ik vind dat een prachtig circuit. Dus ja, ik ben blij dat ik namens GP-Blog volgend jaar gewoon de eerste race in Australië mag bijwonen. Weet je? Dat zou natuurlijk helemaal
misschien
mooi
dat ik hem zelf wel een keertje pak trouwens.
ik wilde eigenlijk zeggen... ik dacht eigenlijk dat je ging zeggen, nou ja, Australië altijd wel eens naartoe gewild. ik weet wel, vanaf 1996 was het inderdaad de opening van de kalender. Ik vind het heerlijk dat we gewoon weer echt op een circuit beginnen. Gewoon echt op dat echte racecircuit, zo'n rijdercircuit. En let op, hè, het derde circuit is ook Suzuka. En ja, ik heb de afgelopen twee uitzendingen even niet meegedaan. Dus ik wil het toch nog even zeggen. Maar wat was dat toch heerlijk om afgelopen weekend weer gewoon lekker Suzuka te kunnen zien. Hè? Wat een prachtig circuit was dat. En ja, drie circuits in het oosten nu om mee te beginnen. Eén van de China, dat is wel weer een beetje jammer natuurlijk. Maar dat die andere twee, Albert Park en Suzuka zijn. Dat is natuurlijk fantastisch om daar het Formule 1 seizoen te beginnen. Ik denk wel dat het... Ik vind het in ieder geval prachtig om te zien. Ik vind het een goede opening.
Nou, China vind ik op zich ook al wel
een
goede
baan. Ik ben wel heel benieuwd hoe ze de wintertest gaan doen. Want daarvan zijn de geluiden nu toch wel dat ze in Bahrein die willen blijven doen. Wat natuurlijk de afgelopen jaren heel logisch was om die in Bahrein te doen en dan de eerste Grand Prix te hebben in Bahrein. En qua omstandigheden is het natuurlijk altijd makkelijk om je wintertest te hebben in Bahrein. Alleen, met alle uitspraken over duurzaamheid, is het natuurlijk wel van te zotten als je straks je hele F1-circus eerst naar Bahrein laat vliegen, naar huis laat gaan en vervolgens weer laat vliegen naar Australië. Dat zou wel bijzonder zijn als ze dat doen. Er is ook een verhaal dat het toch eventueel dan terug zou keren naar Spanje. Maar ja, de F1-teams zouden zelf voor zijn voor Bahrein, omdat ze natuurlijk steeds minder willen testen. In 2025 heb je natuurlijk ook weer soortgelijke wagens als dit jaar. Dus de testdagen zullen minimaal zijn. Dan is Barcelona makkelijker om even aan te rijden, om het zo maar even te zeggen, vanuit Engeland. Ja, het enige probleem is, ja, als het in Barcelona die twee dagen net regent of sneeuwt, hebben we ook wel eens gehad. Ja, dan heb je gewoon helemaal geen dagen aan testen. Dus dat is een beetje het twijfelpunt. Het staat nu ook nog niet op de kalender. Er is nog geen duidelijkheid over. Net als over de sprintraces. Die zijn ook nog niet bekend voor 25. Dus dat vind ik nog wel een interessant punt om naar te kijken. En sowieso is een beetje de duurzaamheidsverhaal rondom de kalender is altijd een beetje een farce natuurlijk.
Precies.
Met Canada midden in het Europese seizoen.
Die durf ik nog wel te verdedigen hoor. Want als je nu bijvoorbeeld naar Canada gaat. Ik heb daar schoonfamilie zitten. Maar dan kan je nu echt gewoon midden in een sneeuwstorm zitten. Dus dat die in juni zit. Ja, je hebt daar niet echt een hele grote window. Maar wat ik wel opvallend vind is dat ze Miami. Of tenminste dat ze dan eerst naar Miami gaan. Vervolgens weer terug naar Europa. Dan weer naar Canada. En dan weer naar Europa. Die zou je ook in ieder geval makkelijk kunnen clusteren. In ieder geval, Miami heeft minder last van sneeuw dan Montreal. Dat weet ik. Dat kan ik wel vertellen. Voor de rest, wat ook wel lekker is, is geen lange stop in september, oktober, zoals we dit jaar hebben. Ik weet niet of de opvallende kijker dat is opgevallen, maar we hebben nu eigenlijk bijna een soort van tweede herfststop vanaf 20 september. Die hebben we volgend jaar ook niet. Dus dat gaat ook gewoon lekker door.
Ja, ziet er goed uit. hebben we toch weer over 2026, Thierry?
Ja, heb ik toch weer mijn zin gekregen. Nou, bij deze, voordat we te lang slap blijven houden, ga ik hem afsluiten. Dit was de F1 vandaag van 12 april. Na het weekend zijn we er weer bij. Ik zou zeggen, tot dan.